binnen. Het is 7:30 geweest. En ik stel voor dat we zingen uit Psalm 23, het eerste en het tweede vers. Psalm 23, vers 1 en vers 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. En het tweede vers, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 1 en 2 van Psalm 23. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan de avond van deze dag op. Deze Bijbelkring, we zeggen uw naam dank dat we, ondanks de barre weersgesteldheid, toch nog met zoveel hier mogen zijn. U hebt ons allen hier gebracht. U hebt ons de gezondheid en de kracht gegeven, zodat we ons hier mogen bevinden en samen bezig mogen zijn met De dingen die vanuit het oude boek van Bunyan de Christenreis aan ons worden voorgehouden. We denken ook aan de luisteraars voor de kerktelefoon die met ons meeluisteren en meeleven. Wil u ook hen, vooral degene van wie de gezondheid minder is dan de onze, genadig gedenken. En wil u en ons hier en degene die meeluisteren een zegen schenken wanneer we met dingen bezig zijn die toch van de grootste betekenis zijn voor het geestelijke leven. Wil u vanavond met ons zijn wanneer het gaan mag over het vergezicht wat de twee pelgrims ontvingen op de eeuwige stad. En wanneer we ook naar alle waarschijnlijkheid zullen toekomen aan het begin van hun doortocht door de doodsrivier. Heren, wil u er ons bij stilzetten. Dat de dingen die Bunyan daarover zegt, genade zijn. En dat wij die genade nodig hebben om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. O God, schenk ons die genade, voor het eerst of opnieuw. Vervul ons dan met heilige jaloersheid, wanneer het in het begin van alles wat vanavond aan de orde komt gaan mag over die gemeenschap met u en van daaruit het vergezicht op de eeuwige stad. Leer ons jagen om datzelfde goddelijke wonder deelachtig te worden. Vervul ons ook met heilig ontzag wanneer we christen en hopende vergezellen op de plaatsen waar ze de rivier moeten doorwaden en waarin ze in het begin althans samen dreigen weg te zinken. Heer, geef dat we het zo mogen zien vanavond, dat wij onszelf daar zien staan en dat de vraag in ons hart gaat spreken en gaat branden hoe wij de reis door de vloed van de Jordaan des doods zullen maken. Heere, geef dat dat ons werkzaamheden mag geven aan de troon van uw genade. We bidden dat niet om iets uit onszelf, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wilde ter inleiding op de dingen die vanavond aan de orde komen lezen uit het woord van de Heere. En die schriftlezing zal zijn uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is opnieuw Jesaja 62. En daarna lees ik Psalm 23. Jesaja 62, waar het gaat over dat land gehuwde, oftewel dat bruidsland. En dan Psalm 23. Eerst dus Jesaja 62. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid, en gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijgt niet stil voor hem, totdat hij bevestige, en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte, indien ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt, maar die het inzamelen zullen die zullen het eten. En zij zullen de Heere prijzen. En die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Ga door. Ga door door de poorten. Bereid de weg des volks. Verhoogt, verhoogt een baan. Ruimt de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. Ziet. De Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt der dochter van Sion. Zie uw heil komt. Zie zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk. De verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte. De stad die niet verlaten is. Aansluitend lezen we ook uit Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Tot zover het gedeelte uit de schrift wat we samen ter inleiding wilden lezen. Vanavond zullen we het nog geruime tijd hebben over het land gehuwde, zoals het soms genoemd wordt. En zoals u weet geef ik zelf de voorkeur eraan om te vertalen, tenminste Bunyan's Christenreis te vertalen met het land van de bruid of het bruidsland. En daarna zullen we waarschijnlijk vanavond zeker nog even toekomen aan het begin van de tocht van christen en hopende door de doodsrivier. We zullen zelf vanzelf wel zien hoe we ver we komen daarmee. Ik heb boven het onderwerp van vanavond geschreven het beloofde land en de doodsrivier. We keren nog even terug naar het land Beula of het bruidsland. We hebben de vorige keer gezien dat christen en hopenden daar aankomen als ze de betoverde grond hebben verlaten. Die betoverde grond, zo herinneren we ons, was gevaarlijk terrein. Voortdurend werden ze daar bedreigd door alle soorten van gevaren, verzoekingen en aanvechtingen. Bovendien hingen boven die grond bedwelmende dampen, waardoor de beide pelgrims hun waakzaamheid dreigden te verliezen. Op dit traject moesten ze voortdurend op hun hoede zijn en steeds bereid zijn om de strijd aan te gaan. Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke verleidingen in de lucht die tot hen kwamen in de vorm van alle mogelijke mensen die zij op hun weg ontmoeten. Maar nu ze bijna aan het einde van de reis gekomen zijn, is die betoverde grond voorbij en krijgen ze een ogenblik rust in het land Beula, het bruidsland. Ik heb het de vorige keer al aangestipt dat de naam het land Beula, zoals Bunyan het zelf noemt, is afkomstig uit Jesaja 62, het hoofdstuk wat zojuist aan u gelezen is. Als we deze profetie lezen, moeten we zeggen dat ze naar alle waarschijnlijkheid betrekking heeft op de benauwende tijd waarin het volk van Israël in de ballingschap zat. Het land der belofte lag verlaten en van Jeruzalem en de tempel was weinig meer over dan een geblakerde puinhoop. Maar onder die neerdrukkende en moedbenemende omstandigheden mag de profeet een nieuwe tijd aankondigen. Hij profeteert dat er een tijd van heerlijkheid zal aanbreken En die tijd zal aanlichten wanneer het volk Israël uit zijn bange nood verlost zal zijn en de stad Jeruzalem zal zijn hersteld. Dan zal God weer te midden van zijn volk wonen en hij zal aan zijn volk zijn liefde en gunst doen blijken. In de schildering van die grote heilstijd die de profeet aanzegt, lezen we dan ook deze woorden. Tot u, dat is tot Sion, zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde. Want de Heere heeft lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. De woorden mijn lust is aan haar en getrouwde, dat zijn de nieuwe namen waarmee Sion genoemd zal worden. En deze nieuwe namen worden in de Engelse Bijbel niet vertaald. Daar staan de Hebreeuwse woorden nog. En ik denk dat dat terecht is. Maar gij zult genoemd worden Hefsiba. Dat is mijn lust is aan haar. En uw land Beula, dat is het getrouwde. Die namen klinken als de namen van een jonge vrouw. En in die namen Hefsiba en Beula klinkt iets door van het grote geheimenis dat God het afkerige Israël, het afkerige Sion toch lief heeft. Dat is trouwens ook de hoofdlijn van heel dit hoofdstuk, Jesaja 62. God betoont opnieuw zijn liefde aan Israël dat dat geheel verzondigd heeft. Die liefde is even teer, ja, dieper en teerder als de liefde tussen een bruidegom en bruid. Nu is het vooral dit thema uit het hoofdstuk. Dat thema van die wederkerige liefde als tussen een bruidegom en bruid. Het thema van de liefdesgemeenschap tussen God en zijn volk dat Bunyan in dit gedeelte wil benadrukken. Hij legt dus op die liefdesgemeenschap de volle nadruk. En daarom heeft de tekening van dat bruidsland, zoals we dat in zijn christenreis aantreffen, ook iets paradijselijks. Dat wordt al duidelijk in het begin van de beschrijving. En ik lees een klein stukje in vertaling. De pelgrims hoorden hier voortdurend het zingen van de vogels. De bloemen werden gezien op het land en de stem van de tortelduif werd gehoord in het land. In deze streek schijnt de zon dag en nacht, want het land ligt aan de overzijde van het dal der schaduw des doods en ook buiten het bereik van reus wanhoop. Zelfs konden ze van hieruit het kasteel Twijfel niet meer zien. Van hieruit konden ze wel de stad zien waarheen ze op weg waren. En ook ontmoetten ze hier enige van haar inwoners. Want in deze streek wandelen gewoonlijk engelen, letterlijk staat er, lichtende gestalten. Omdat dit land aan de grenzen van de hemel ligt. Tot zover dit gedeelte van Bunyan. Als we dit gedeelte op ons laten inwerken, vallen drie dingen op. Het eerste is dit, dat met beelden die aan de natuur ontleend zijn, wordt de paradijselijke toestand in het land Beula omschreven. Daarbij verrast het ons vermoedelijk niet dat die beelden die aan de natuur ontleend zijn, vooral uit het Hooglied afkomstig zijn. Ook het Hooglied spreekt van de liefde tussen God en de zijne, tussen Christus en zijn kerk. In beelden die vaak aan de natuur zijn ontleend. En dat heeft deze betekenis. Wanneer er werkelijk liefdesgemeenschap mag zijn tussen God en de zijne, dan is er vrede. Vrede met God. Maar die vrede met God brengt ook met zich mee een vrede met de naaste en een vrede met de gehele schepping. Dan is het alsof alles in het leven van vreugde zingt. De vogels zingen. De zon schijnt dag en nacht, zegt Bunyan. Dat wil zeggen, de schaduwen en de duisternissen zijn voorbij gegaan. Het is licht geworden. En er is de vreugde van de gemeenschap met hem die ons heeft lief gehad. Dat is het eerste. De paradijselijke toestand van de herstelde gemeenschap met God wordt met allerlei tere beelden aangeduid. In de tweede plaats is in dit gedeelte duidelijk dat wanneer zo'n vrede met God gesmaakt wordt en de liefde van God ervaren wordt, dat de vijanden die er voor die tijd talrijk waren, die blijven op een afstand. Je noemt ze met name reus wanhoop, het kasteel vertwijfeling en het dal van de schaduwen des doods. Ze hebben hier geen zeggenschap meer, ze zijn hier voorbij. Want waar de gemeenschap met God heerst, daar moet de duisternis en daar moeten de duistere machten wijken. Dat is het tweede. En het derde is, waar die gemeenschap met God is, daar wijken niet alleen de duistere machten, maar daar is ook een voorsmaak van de eeuwige rust. Van verre zien ze de stad van de hemel en ontmoeten zelfs enige van de inwoners van die stad, engelen. Misschien vraagt u zich af wat Bunyan daarmee bedoeld zou hebben. Wel, ik denk dat het niet zo moeilijk is. Bunyan zal ongetwijfeld het oog gehad hebben op dit, dat wie de gemeenschap met God ervaart en in de gemeenschap met God iets van dat hemel verlangen, van het verlangen naar de eeuwige rust kent, die mag soms ook een wonderlijke gemeenschap ervaren met het Jeruzalem dat boven is, met de triomferende kerk. Ik weet niet of u wel eens kinderen van God ontmoet hebt, of misschien kent u er iets van in uw eigen leven, die op sommige momenten, als ze de nabijheid van de Heere smaakten, bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel, ook een gemeenschap ervoeren met de kerk die aanzit aan de bruiloft des Lams, met de heiligen in de hemelse gewesten. Dat zijn dus geen ontmoetingen met engelen in de zin dat je engelen zou zien. Dat heeft Bunyan niet bedoeld. Maar wel dat er geestelijke gemeenschap kan zijn met het Jeruzalem dat boven is, met de triomferenden in de eeuwige rust. Dat is een onderdeel van de gemeenschap der heiligen, wat wij, wanneer we over de gemeenschap der heiligen nadenken, maar niet moeten vergeten. Want de gemeenschap der heiligen strekt zich niet slechts uit tot dit platte aardse vlak, maar is ook gemeenschap met de triomferende kerk. Dan volgt de zin waar we de vorige keer iets over gezegd hebben, maar waar we toch aparte aandacht aan moeten geven. Want in de beschrijving die volgt lezen we dit. In dit land werd ook het verbond tussen bruidegom en bruid vernieuwd. Ja, hier verblijde hun God zich over hen, zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt. Hier ontbrak het hen niet aan koren of wijn, want hier vonden ze overvloed van alles waarna ze op hun ganse reis hadden uitgezien. Hier hoorden ze stemmen, luide stemmen uit de stad, zeggende: ziet, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem. Hier noemden alle inwoners des lands hen het heilige volk, de verlosten des heren, de gezochten, enzovoort. Die laatste uitdrukkingen, zie, uw heil komt, en dat ze genoemd worden het geheiligde volk, de verlosten des heren, dat zijn opnieuw aanhalingen uit dat 62e hoofdstuk van Jesaja dat we zo even lazen. En als we op dit gedeelte wat dieper ingaan, dan moeten we heel duidelijk zien dat hier het eigenlijke geheim van de gemeenschap met God wordt aangeduid. En dat gebeurt vooral in de kernwoorden: het verbond tussen bruidegom en bruid wordt hier vernieuwd. Wat wordt daarmee bedoeld? Ik wil daar wat uitvoeriger op ingaan, zoals ik de vorige keer in de bespreking al beloofd heb. Ik moet daarbij zeggen, ook al is het wel wat uitvoeriger dan gewoon, dat het toch nog lang niet uitvoerig genoeg is. Want we raken hier aan een onderwerp waar je eigenlijk wel een aantal kringen over zou kunnen houden. Namelijk, de hele gedachte van het verbond en dan vooral de geestelijke betekenis van het verbond van God. In de Puriteinse geschriften, dus de geschriften van Bunyan en anderen, vinden we twee uitdrukkingen met betrekking tot het verbond die je onder ons zo vaak niet hoort. De eerste is het sluiten van een verbond met de Heere, en de tweede is het vernieuwen van een verbond met de Heere. En natuurlijk gaat het hier vooral over het laatste, maar ik wil toch ook iets zeggen over dat eerste. En daar beginnen we dus mee. Het sluiten van een verbond met de Heere. Wat wordt daaronder verstaan? Wel, het sluiten van een verbond met de Heere wordt door de Puritijnen aan het begin van het geestelijke leven geplaatst. Dat legt men zo uit, dat is een hartelijke keuze om de Heere te zoeken en hem te dienen. En wanneer iemand, vaak een jong iemand, soms ook een ouder iemand, tot die hartelijke keuze mag komen om de Heere te dienen en hem te gaan zoeken, dan gaat dat vaak gepaard met het afleggen van geloften. Men leidt dat vanzelfsprekend af uit de Bijbel, want in de Bijbel kom je dat heel vaak tegen. Het afleggen van de geloften en het betalen van de geloften. En een schriftplaats die je daarvoor kunt aanhalen is bijvoorbeeld de schriftplaatsen waar gesproken wordt over het sluiten van een verbond. Ik denk bijvoorbeeld aan die plechtige biddag die in de tijd van koning Asa werd gehouden. We lezen daarover in 2 Kronieken 15 vers 12. Daar staat het volgende. En zij traden in een verbond. En luistert u goed. Dat zij de Heere, de God hunner vaderen zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En al wie de Heere, de God Israëls, niet zou zoeken, zou gedood worden. Van de kleine tot de grote en van de man tot de vrouw toe. En zij zwoeren de Heere met luider stem. Dus ze traden in een verbond dat ze de Heere zouden zoeken. Nou, op grond van deze tekst en andere vergelijkbare teksten moedigden de Puritijnen mensen aan om zo de Heere te zoeken en een verbond met de Heere te sluiten en geloften aan de Heere te doen. En u leest in de levensbeschrijvingen van Boston, Robert Murray McShane en bijvoorbeeld ook de Amerikaan Jonathan Edwards, voorbeelden dat ze vaak op heel jonge leeftijd plechtige geloften deden aan de Heere en dat zij die geloften ook op papier zetten en dan biddend aan de Heere vroegen of hij hen genade en kracht gaf om die geloften te houden. Ik noem een paar voorbeelden uit de indrukwekkende reeks aan geloften die de jonge Jonathan Edwards aan het begin van de 18e eeuw heeft afgelegd. Zomaar een willekeurige greep uit die hele lange reeks. Hij zei bijvoorbeeld, nadat hij eerst geschreven had dat hij de Heere de volgende gelofte wilde doen en daarbij ootmoedig en in het besef van eigen dwaasheid en schuld de Heere vroeg om genade om die geloften te kunnen houden. Ik heb mij voorgenomen om niets te doen met mijn lichaam en met mijn ziel dan alleen wat dient tot de eer van God, voor zover me dat mogelijk is. Ik heb mij voorgenomen nooit een moment van mijn tijd te verliezen, maar die te gebruiken op de meest nuttige wijze in de dienst van de Heere en tot heil van de naaste en tot heil van mijn ziel, voor zover mij dat mogelijk is. Ik heb mij voorgenomen om mijzelf aan het einde van iedere dag af te vragen waarin ik gefaald heb, welke zonde ik heb bedreven en waarin ik mijzelf leerde verloochenen. En dat zal ik doen niet alleen aan het einde van elke dag, maar ook iedere week, elke maand en ieder jaar. Ik heb mij voorgenomen om nooit te verslappen in de strijd tegen mijn inwonend bederf, hoe vaak ik ook nederlagen leid. En zo gaat het door. Deze jongen van nog geen 18 jaar had geloften aan de Heere gedaan, beseffen dat hij de toorn van de Heere verdiende indien hij zijn gelofte niet zou betalen. Maar toch ook uit een hartelijke keuze om zo met ingespannen krachten de Heere te zoeken en de Heere te dienen. Dat noemen de oude Puritijnen het aangaan of het sluiten van een verbond. Die andere uitdrukking die je onder ons niet zoveel aantreft, maar die je in hun geschriften heel vaak tegenkomt, is de vernieuwing van het verbond. En daarover gaat het hier. Dat is iets veel diepers, iets veel geestelijkers nog. De vernieuwing van het verbond is altijd iets tweezijdigs. Ligt bij het aangaan van het verbond of het sluiten van het verbond, als dat van een mens gezegd wordt, de nadruk op de hartelijke keuze die een mens in afhankelijkheid van God wil doen. Bij de vernieuwing van het verbond gaat het echt om de tweezijdige liefde van God tot zijn volk en van het volk tot hun God. Die vernieuwing van het verbond gaat niet van de mens uit. Maar die vernieuwing van het verbond gaat van God uit. De hemelse bruidegom. Hij, de grote en eeuwige verbondsgod, zoekt zijn bruidskerk op en betoont haar zijn liefde. Wat dat betekent wordt duidelijk, en ik haal opnieuw maar één tekst aan, er zijn er veel meer te noemen, wordt duidelijk uit die grote profetie uit Jeremia 31 vanaf het 33ste vers. Daar zegt de Heere door de mond van zijn knecht Jeremia: maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggende: kent de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Hier, zo lezen we in de schriften, gaat het om de eeuwige liefde van God, waarmee hij zijn volk doet delen in de volle verbondsliefde. En waarmee er waarin de volle verbondsgemeenschap met hem beleefd mag worden. Kijk, en dat bedoelden die Puritijnen, John Bunyan ook, met de vernieuwing van het verbond. Als de Heere voor het eerst, maar ook opnieuw, door genade in het hart afdrukt dat hij hen lief heeft met een eeuwige liefde. Dat hij hun zonden niet meer gedenkt. Dat ze rein zijn in het bloed van zijn geliefde zoon. Dat zij de Heere mogen kennen. En dat alleen omdat hij de wet in hun hart geschreven heeft. Het gaat hier dus over de ervaring, over de beleving, over de bevinding van de liefde Gods. Het daarvan weet hebben door de verzegelende werking van de Heilige Geest. Wat dat allemaal betekent, die vernieuwing van het verbond? Wel, we kunnen het vanuit dit gedeelte wat zojuist gelezen is onderstrepen. En ik noem opnieuw drie dingen. Het betekent allereerst dat God in de liefde die hij in zijn verbond aan zijn bruidskerk schenkt, de bruidegom is, die de zijne alles schenkt wat ze nodig hebben. Overvloed, zo lezen we in dit gedeelte van de christenreis, waar zij hun hele reis naar hadden uitgezien. Ze krijgen goddelijke toezeggingen van de Heere. Uw heil komt. Ze worden door de Heere ook genoemd met een nieuwe naam. Een naam waarin zijn bijzondere liefde spreekt. Mijn heilige volk, mijn verloste. De Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Dus wat ziet u? De Heere betoont zijn eeuwige liefde. Hij laat dat horen in zijn belofte die verzegeld worden aan het hart. Hij laat dat zien in de uitlatingen van zijn liefde, waarmee hij tot hen zegt, ja, hen als het ware in het oor fluistert: u bent mijn volk, mijn beminde, mijn lust is aan u. Het tweede element, en dat moet u niet vergeten, is dat de Heere niet alleen zijn volk alles geeft wat een bruidegom aan zijn bruid geeft, maar dat de Heere ook met welgevallen op zijn volk neerziet. Ik heb die naam al genoemd, mijn lust is aan haar. Dat is een geweldig wonder als we daar iets van gaan ontdekken. Dat de Heere uit vrije ontferming met eeuwige liefde en in gunst en met welgevallen op zijn bruidskerk neerziet. Dat kan die bruidskerk zelf niet begrijpen. Om de woorden van het hooglied te gebruiken die in dit gedeelte vaak worden aangehaald. Zij ziet zichzelf als zwart door de zonde. Schuldig aan al de geboden. Bedorven door het inwonend verderf en wat niet al. En u ziet de Heere toch op zo'n duistere, zondige, zwarte bruidskerk met welgevallen neer. Hoe dat komt? Wel omdat zijn bruidskerk bedekt ligt. Al die zwarte schuld en zonde bedekt ligt. Onder het kleed van het bloed van de Heere Jezus. Hij ziet zijn bruidskerk aan in Christus. En daarom ziet hij op haar neer met welgevallen. Dat wordt heel indrukwekkend onder woorden gebracht in het hooglied. En ik zou zeggen, als u de preken van Erskine thuis hebt, Erskine zeggen ze vaak in Holland, Ralph en Ebenezer Erskine, de bekende Schotse predikers, moet u maar eens kijken naar die preek, de koning gebonden op de galerijen. Een tekst uit het laatste hoofdstuk van het boek Hooglied. Daar tekent Erskine vanuit het boek Hooglied hoe de koning, de bruidegom, de Heere Jezus Christus, boven op de omgang van het paleis staat. En daar beneden in de hof ziet hij zijn bruid. En hij ziet met welgevallen op die bruidskerk neer. Hij kan van die bruidskerk niet loskomen. Net zoals een jongen die een meisje lief heeft, zijn ogen niet van dat meisje af kan houden. En als het ware aan dat meisje gebonden is. Zo in veel verheven zin is de koning gebonden aan de galerijen. Hij kan die galerij, die omgang van de hof, niet verlaten. Hij ziet met welgevallen op zijn bruid neer. Mijn lust is aan haar. En dan het laatste. Niet alleen heeft de Heere zijn kerk lief en geeft haar alles. Ook laat hij haar zien dat hij lust aan haar heeft, met welgevallen op haar neerziet. Zoals een bruidegom zich over zijn bruid verblijdt. Maar die bruidskerk toont ook wederliefde. Dat zit in dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben al opgesloten. Maar vooral in het volgende gedeelte komt dat uit. Wanneer God zijn kerk doet ervaren, ik heb u lief met een eeuwige liefde, dan zeggen Gods kinderen in antwoord met een verbroken hart, in diepe verwondering: o mijn God, mijn Heere, mijn God. En dat kan zelfs zo vergaan, dat naarmate de liefde overstelpend en overvloedig is, dat zo iemand die deze liefde ervaart, krank wordt van liefde. En daar lezen we iets van in het vervolg van de beschrijving van dit land, Beula, het bruidsland. Toen ze in dit land voortwandelden, de ze dat zijn christen en hopende, ondervonden ze meer blijdschap dan ze ooit in de afgelegen delen van het koninkrijk hadden gehad. En onderwijl ze de stad naderde, hadden ze een duidelijk gezicht op haar. De stad was gebouwd van parelen en kostelijk gesteente. Ook waren haar straten geplaveid met goud, zodat door de heerlijkheid van de stad en de weerkaatsing van de stralen van de zon Christen krank werd van begeren en ook hopende leed onder enige aanvallen van deze ziekte. Daarom legden ze zich enige tijd neer en riepen om hun liefdesmart, om aan hun liefdesmart uiting te geven. Indien gij mijn beminde vindt, zeg hem dat ik krank ben van liefde. Nadat ze wat hersteld waren en beter in staat waren hun liefdesmart te dragen, gingen ze verder en kwamen steeds dichter bij een plaats waar boomgaarden, wijngaarden en lusthoven waren, welker poorten uitkwamen op de grote weg. Toen ze de plaats genaderd waren, zagen ze de hovenier op de weg staan en de pelgrims vroegen hem: van wie zijn deze heerlijke wijngaarden en lusthoven? En hij antwoordde: van de koning. En ze zijn geplant tot zijn eigen genoegen, maar ook tot die van de pelgrims. Zo leidde de hovenier hen in de wijngaarden en nodigde hen zich te verkwikken met haar vruchten. Hij liet hen ook de wandelplaatsen van de koning zien en de priëlen waar hij gaarne vertoefde. Daar rusten ze even uit en sliepen. Toen zag ik in mijn droom dat zij in hun slaap meer spraken dan ze gedurende heel de reis hadden gedaan. En terwijl ik daarover stond na te denken, zei de hovenier tot mij: waarom vindt ge dit zo wonderlijk? De vrucht van deze wijngaarden gaat zo zacht naar binnen dat zij de lippen van slapenden zelfs sprekende maakt. Hier zien we dat de liefde van God die christen en hopende in het bruidsland ervaren mogen, ook wederliefde bij hen wakker roept. Zelfs zo dat die liefde hen haast te veel wordt. Wat is dat, de wederliefde? Daarbij moeten we niet alleen denken aan de liefde zoals die in de Bijbel getekend wordt, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13. Maar u moet daar die andere elementen van het geestelijke leven direct bij betrekken. In 1 Korinthe 13 wordt namelijk de lof gezongen van de wederliefde, maar daar wordt tegelijkertijd gezegd dat er drie zijn die bij elkaar behoren: geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. Wanneer de Heere de liefde uitstort in het hart, wordt niet alleen de wederliefde gewekt, maar wordt het geloof versterkt, wordt de hoop verlevendigd en wordt vooral, ja vooral dat, de liefde als het ware in brand gezet. Waarom ik dit zeg, is omdat er wel eens misverstanden bestaan. En vooral wanneer u dit gedeelte zou lezen en aan iemand in handen zou geven die een soort allergie, een soort afkeer heeft van wat men dan noemt valse mystiek, zou zeggen: nou, hier heb je het weer, valse mystiek. Het gaat hier over de liefde en dat is allemaal maar gevoel. Dat zijn allemaal maar emoties. En dat is een misverstand. Want het gaat bij de wederliefde van iemand die Gods liefde ervaren mag niet alleen om emoties en niet alleen om gevoel. Het gaat om de beoefening van het geloof en van de hoop en vooral van de liefde. Ware liefde tot God kan er nooit zijn zonder het geloof en de hoop. Deze drie behoren bijeen. En de ene keer kan in het geestelijke leven meer nadrukkelijk het geloof beleefd worden, en het volgende maal kan er meer een leven zijn uit de hoop. En de derde keer kan het bijzonder de liefde zijn waar de nadruk op valt. Maar waar geestelijk leven is, in zijn verschillende gestalten, zijn deze drie in beginsel aanwezig. En waar God liefde schenkt, wordt de hoop verlevendigd, het geloof versterkt en de liefde, ja, de liefde verbreekt het hart. Dat is de achtergrond van de beschrijving die u hier vindt. Het gaat dus niet over de liefde zonder meer van een kind van God, want die liefde zonder meer, losgedacht van geloof en hoop, die bestaat niet. Maar het gaat over een bijzondere beoefening van het geestelijke leven, waarin bijzonder de liefde naar boven komt. En dat is begrijpelijk. Want waar de Heere met zijn liefde komt en die uitstort in het hart, daar wordt het hart verbroken. Het hart smelt, het buigt voor de Heere in het stof. Het prijst de Heere vanwege zijn onverdiende goedheid. Maar de roerselen van het hart worden ook als het ware doorgloeid van de liefde. En met David zegt zo iemand: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. Nu moeten we heel goed zien dat de liefde van christen en hopende overstelpend is. Die liefde is veroorzaakt door de liefde van God die ze hier ervaren mogen. Maar die liefde wordt aangevuurd, aangewakkerd door het gezicht op de hemelstad. De hoop zit hier dus ook in. Want u leest het, als ze verder gaan en de stad naderen, dan zien ze de stad, de parelenpoorten en de gouden straten. En de heerlijkheid van de stad is zo groot dat de liefde hen zo overweldigt en het verlangen en het heimwee van de liefde, dat ze krank worden van liefde. Dat is een uitdrukking die rechtstreeks uit het Hooglied afkomstig is. Daar ligt vooral de nadruk op het feit dat de bruidegom Christus zo overstelpend zijn liefde schenkt aan zijn bruid, dat het voor de bruid te veel is. Hier ligt dat element er ook in. Maar er wordt nog aan toegevoegd door Bunyan, niet alleen de ervaring van de overstelpende liefde van God in Christus, maar ook het heimwee, het verlangen naar de hemelstad, maken dat men krank wordt van liefde. Wat is die liefdesmart of dat krank zijn van liefde? Wel, dat is zo de goddelijke gunst en de goddelijke liefde ervaren, dat ons vlees en ons hart, onze geest en onze ziel zou bezwijken. U hebt misschien wel eens gelezen van kinderen van God. En ik hoop dat er ook onder ons zijn die daar iets van ervaren hebben. Dat onder bijzondere openbaringen van de liefde van God, ze zeiden: Heere, matig het, want ik kan niet meer werken, ik kan niet meer leven, ik kan zo niet meer verder. Een van de bekendste voorbeelden is wanneer u de geschriften leest van William Huntington, die merkwaardige, maar van God geleerde prediker, die op hele bijzondere wijze zijn eigen levensgeschiedenis vertelt. Huntington kende in zijn leven de zogenaamde heilige plaatsen, de plaatsen waar God hem ontmoet had. En op verscheidene van die plaatsen was hij zo overweldigd door de liefde van God, dat hij inderdaad ziek werd, krank werd van liefde. Heere, matig het, want ik kan het niet dragen. Dat betekent ook, want dat niet kunnen dragen is de ene kant, het betekent ook dat het hart zo naar God uitgaat, zo naar Christus uitgaat, zo naar de eeuwige uitgaat, dat er maar voor één ding plaats is in het leven. En dat ziet u bij christen en hopende ook. Er is zoveel liefde van God, dat er in hun hart alleen maar een zien is op hem. En een uitzien is naar de heerlijkheid die komt. Want wat gebeurt er? Als ze dan verder wandelen, dan zien ze het prachtige gebied, de boomgaarden en de wijngaarden en de lusthoven, waar de koning zijn wandelingen houdt. Dus waar de Heere wil vertoeven en wil verkeren en waar hij zijn volk wil ontmoeten. En ze eten van de spijzen, van de vruchten die ze daar vinden. En als ze dan in slaap vallen, dan zijn ze zelfs in hun slaap nog met de dingen van de eeuwigheid, nog met de dingen des Heeren bezig. Daarmee geeft Bunyan aan dat nu de liefde hen zo overweldigd heeft, dat dag en nacht deze dingen hun hart vervullen. En zo kan dat zijn. Wanneer de liefde van God ervaren wordt, dat iemand zo bezig is met deze dingen, dat de gehele dag zijn hart vervuld is met heilbespiegelingen. En dat zelfs 's nachts in zijn dromen en soms ook in het waken tussen de periode van slaap door, de ziel verkwikt wordt. Zelfs in de dromen. Wij zijn altijd wat bang voor dromen. In de zin van, we zeggen, het gaat niet om dromen en visioenen, maar het gaat om het woord van God. En dat is waar. Maar het is wel zo, en ik denk dat dat ook bijbels is, dat wanneer het hart door de genade van God vervuld wordt, dat er wel in dromen dingen kunnen zijn die ons hart vervullen. En als een droom in dat opzicht overeenstemt met het getuigenis van het woord van God, dan is het goed. Dan kan het ook 's nachts zijn dat ons hart verkwikt wordt. Daar heeft Bunyan hier de vinger bij willen leggen. U begrijpt wel dat wanneer we hierover spreken, dat dit een hoge stand is in het geestelijke leven. U leest ook maar één keer dat christenen en hopenden zoiets meemaken. Dat betekent natuurlijk niet dat kinderen van God iets wat hier beschreven wordt niet meerdere keren kunnen meemaken. Dat gebeurt wel. Maar over het algemeen zijn deze bijzondere ervaringen, deze hoge gestalte, deze bijzondere blijken van Gods liefde, niet iets wat de Heere bijzonder veel geeft. Heel vaak is het zo, en Bunyan tekent dat in dit gedeelte heel trefzeker, dat de Heere een uitzicht geeft op de eeuwigheid en ervaringen geeft van zijn liefde aan het einde van de reis. Al zijn er ook wel mensen geweest die heel vroeg in het leven iets van het land Beulah, van het bruidsland, ervaren hebben. De pelgrims reizen voort. En we lezen nog even een gedeelte. Voorts zag ik dat ze wakker werden, die beide pelgrims, en in de richting van de stad verder wilden gaan. Maar zoals ik al zei, de weerkaatsing van de zon op de stad, want de stad was zuiver goud, was zo verblindend dat ze haar niet met onbedekt gelaat konden aanzien, maar wel door een instrument dat voor dat doel vervaardigd was. Ook zag ik dat twee mannen, terwijl ze voortgingen, hen ontmoetten, bekleed met een blinkend gewaad, blinkend als goud, en hun aangezichten glinsterden als het licht. Deze mannen vroegen de pelgrims waar ze vandaan kwamen, en deze vertelden het hun. Ook vroegen ze hun waar ze hadden overnacht en welke moeilijkheden en gevaren, welke vertroostingen en bemoedigingen zij onderweg hadden ondervonden. En ook dat vertelden de pelgrims hun. Daarop deelden de mannen hun mee dat ze nog maar twee moeilijkheden te overwinnen hadden en dat ze dan in de stad waren. Christen en zijn reisgezel vroegen hun om met hen mee te gaan, waarop ze zeiden dat ze dat wel wilden doen, maar zo gingen ze voort, ge moet door uw eigen geloof ingaan. Toen zag ik in mijn droom dat ze gezamenlijk verder gingen tot ze in het gezicht van de poort, dat is de hemelpoort, kwamen. Over dit gedeelte kunnen we vrij kort zijn. Het spreekt eigenlijk voor zichzelf. We vinden hier al een aanwijzing dat de bijzondere vervulling met de liefde van God, het delen in de liefde van God, al wat weg gaat ebben. De liefde, de ervaring althans van de liefde, trekt zich terug. Hoe zien we dat? Wel, de reis gaat verder. En de reis gaat in de richting van de donkere doodsjordaan. Die zien ze nog niet, blijkbaar. Althans, ze hebben er nog geen erg in. Maar de reis gaat wel verder. En het eerste wat gezegd wordt wanneer de reis verder gaat, is dat het licht van de stad er nog wel is, maar dat het zo blinkend en helder is dat ze het niet met onbedekt gelaat kunnen zien, maar alleen door een instrument. Dat instrument is een spiegel. En u voelt wel aan, dat is een heenwijzing naar Paulus' woorden uit 1 Korinthe 13... waar Paulus spreekt over de heerlijkheid van de grote toekomst voor Gods volk en zegt: nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Paulus spreekt daarover het feit dat we de heerlijkheid die God weggelegd heeft voor alle die hem vrezen, hier in dit leven maar heel ten dele kunnen aanschouwen. Als in een spiegel, niet met onbedekt gelaat. En dat herinnert ons eraan dat zelfs de grootste en de diepste voorsmaak in het land Beulah, in het bruidsland, van de hemelse heerlijkheid en van de liefde God maar ten dele is. De meest intieme godsontmoetingen, de hoogste stand in het geestelijke leven, het verste uitzicht op de eeuwigheid hier in dit leven is nog maar ten dele. We zien door een spiegel, zegt Paulus, in duistere reden. Want geen sterveling kan die onbedekte heerlijkheid aanschouwen. Dat maant ons tot ootmoed. Paulus gaat ons daar trouwens in voor. Want in 2 Korinthe 12 spreekt hij daartoe gedwongen door dwaalleraars over de bijzondere bevindingen en ervaringen die hij zelf gehad heeft. Dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen gezien heeft. Maar, zegt Paulus, juist daarom is mijn doorn in het vlees gegeven, opdat ik mij niet verheffen zou. En opdat ik zou leren, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Weet u wat Paulus bedoelt? Ikzelf en al de kinderen van God moeten, wanneer ze veel van de Heere geleerd hebben en veel vergezichten ontvangen hebben en bijzondere dingen hebben mogen meemaken, zich daar maar niet op verheffen. Want het is nog maar een beginsel. Wij zien door een spiegel in een duistere reden. En laten we vooral niet proberen wat in sommige kringen vandaag gebeurt en ook in de vorige eeuw en daarvoor gebeurd is, dat men met bevindingen van elkaar de loef probeert af te steken. Want dat brengt de dood in de pot. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Door een spiegel in de duistere reden. Het is maar een beginsel. Tegelijkertijd, als het beginsel, zo zullen hopende en christen gezegd hebben, al zo rijk is, hoe moet dan de stad wel zijn? Er komen ook leidslieden. Dat zijn die blinkende gestalten. Bunyan denkt daarbij weer aan engelen. En die vragen hen hoe het allemaal gegaan is. Welke gevaren ze gehad hebben, welke vertroostingen ze gehad hebben. En ze wijzen hen ook de weg. Wat Bunyan daarmee precies bedoelt is niet zo heel erg duidelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat mee gezeten heb. En dat ik eigenlijk voor mezelf nog wat bezig ben om het uit te zoeken in een van zijn andere boeken. Het bekende boek over het hemelse Jeruzalem, waar meer over deze dingen gezegd wordt. Maar voor zover ik het op dit moment kan zien, bedoelt Bunyan te zeggen dat terwijl ze aan het laatste gedeelte van hun reis beginnen, dat de Heere zorgt voor onderwijs. En het onderwijs wat de Heere geeft is altijd tweeledig. Dat is een onderwijs waarin christenen en hopenden zichzelf beproeven. Er worden vragen gesteld. Hoe was dat nu? Hoe ligt het nu? Hoe staat het nu? Hoe was de reis? Maar er wordt ook een bemoediging gegeven. Er zijn nog twee hindernissen. Kijk, en juist daarom, omdat zij door dit onderwijs onderzocht zijn en bemoedigd zijn, willen ze dat die twee leidslieden bij hen blijven. Maar die twee leidslieden zeggen, nadat ze zo in het land Beulah in de liefde van God gedeeld hebben, nu moet je door het geloof verder. Bijzonder mooie trek. Bunyan heeft ons laten zien de geweldige ervaringen van Gods liefde, onverdiend en onbegrijpelijk en zo goddelijk eenzijdig, maken het geloof niet overbodig. Maar Gods kinderen moeten ook met de ervaringen van liefde weer verder op de tocht en door het geloof en door de hoop leren leven. En dat hebben ze hard nodig. Want ze komen voor de laatste hindernis, voor de Jordaan des doods. En ik wil nog een paar dingen zeggen, dat zal alleen maar bij wijze van inleiding kunnen zijn, over de doodsjordaan die christen en hopende ingaan. Ik lees het eerste stukje uit Bunyan's Christenreis daarover. En dan sluiten we af met wat opmerkingen over dat gedeelte. Daarna zag ik dat tussen hen en de poort, de hemelpoort dus, een rivier was, doch geen brug om er overheen te gaan. En die rivier was zeer diep. De pelgrims waren zeer ontzet toen ze de rivier zagen. Maar de mannen die met hen gingen zeiden, ge moet er doorheen, anders kunt ge niet de poort bereiken. Toen vroegen de pelgrims of er geen andere weg was om aan de poort te komen, waarop ze antwoordden, ja, maar dat aan niemand, behalve aan Henoch en Elia, vanaf de grondlegging der wereld ooit was toegestaan een andere weg te volgen. En dat het ook nooit toegestaan zal worden tot het klinken van de laatste bazuin. Daarop begonnen pelgrims en met name christen zeer mismoedig te worden. En zij zagen naar links en naar rechts. Maar ze konden nergens een weg ontdekken, waardoor ze aan de rivier konden ontkomen. Daarop vroegen ze de mannen of de rivier overal even diep was. Ze zeiden nee, maar verder konden ze hen niet helpen, want zeiden ze, de rivier zal voor u dieper en minder diep zijn, naarmate ge gelooft in de koning van die plaats. Er zit hier heel wat in, en ik zal een aantal punten aanstippen, en de volgende keer hoop ik nog wat uitvoeriger op sommige dingen in te gaan. De dingen die we aanstippen is allereerst dit. Let u er alstublieft op dat christen en hopende van de bergtoppen van geloof, hoop en liefde afkomen, geleid worden door engelen, en ze komen bij de doodsjordaan, en dan overvalt hen grote vrees. En u leest in het laatste stukje wat gelezen is dan nog, dat die vrees voor al christen overviel. Beide waren bevreesd, maar christen het meest. Dat is opmerkelijk. Want in heel de christenreis is duidelijk dat het laatste gedeelte van de reis christen de meer verzekerde pelgrim is en hopende de meer beangstigde, de meer aangevochtene, zo u wilt, de meer bekommerde. Maar die vastgelovige christen, die hopende zoveel onderricht gegeven heeft, hij is het meest bevreesd. Trouwens, zij beide zijn het. En dat na zoveel van God ontvangen te hebben. Waarom? Waarom? Ik denk dat we daarop een aantal antwoorden kunnen geven. Ik zou er dit van willen zeggen. Dat Gods woord ons duidelijk maakt dat ook voor hen die de Heere vrezen, de dood de laatste vijand is. En denkt u niet gering over die laatste vijand, over de geweldige kracht die die laatste vijand uitoefent. Paulus zegt dan wel in 1 Korinthe 15 dat de macht van die vijand teniet gedaan is door het bloed en door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar dat neemt niet weg dat Gods kinderen heel diep bevreesd kunnen zijn bij het naderen van de dood, of soms wanneer ze denken aan de dood. Omdat die dood een donkere gracht is, een zwarte rivier waar ze door moeten. En als ze zien op zichzelf, dan kunnen ze er niet door. Ik denk aan een oud-tante van me die heel haar leven in Sliedrecht heeft gewoond. Die de Heere oprecht vreesde, door God krachtig midden uit de wereld geroepen. En die heel oud geworden is. Die vooral in de laatste 30 jaar van haar leven veel godsontmoetingen kende. En daar ook heel op een bijzondere manier over kon spreken. Maar als ze daarover sprak, zei ze onveranderlijk aan het eind van ieder gesprek: maar nou moet je niet te veel van me denken. Want hoe zult gij het maken in de verheffing van de Jordaan? Ze bedoelde, ik moet die doodsjordaan nog door. Die verheffing van de Jordaan die, waar de vloed hoog wordt, zal ik er dan doorkomen? Zal ik dan veilig de kust van de eeuwigheid bereiken? Was dat ongeloof? Nou, er zal misschien ook wel eens klein geloof bij geweest zijn. Daar hebben Gods kinderen wel eens last van. Er zal misschien ook wel eens ongeloof bij geweest zijn. Daar zijn Gods kinderen ook niet boven verheven. Maar doorgaans was het toch veel meer een besef van de majesteit van de dood en van eigen schuld en onwaardigheid. Kijk, en vooral in dat licht zeggen hopende en ook christen: we vrezen. Christen vreest meer. Misschien heeft hij toch te veel gerust op zijn bekering. Misschien heeft hij toch te veel gerust op de genieting van de gunst van God op die bergen. Misschien heeft hij toch te weinig geleefd door het geloof. En vaak is het zo, gemeente, wanneer een kind van God veel van de Heere ontvangen heeft, maar heeft veel geleefd op zijn bevindingen, of misschien trots geweest dat hij beter was dan een ander, of misschien slordig geleefd met de zegeningen die God gaf, dan geeft de Heere bij het naderen van de dood nogal eens een duisternis, opdat juist door de aanvechting heen we leren wat christen en hopende hier moesten leren, dat ze alleen door het geloof, Luther zou zeggen door het naakte geloof, de doodsjordaan door konden. En dat alle franje eraf moest. Alles wat van hun is. Dat is een harde les. Een zware les. Maar een nodige les. U weet het misschien van het sterven van de bekende dominee Franje, die aan het einde van zijn leven, kort voor zijn sterven, een geweldige diepe gracht van vertwijfeling en vrees doorging. En uiteindelijk, enkele dagen geloof ik voordat hij overleed, dat de Heere terugkwam en dat het vrede werd in zijn ziel. En toen vroegen zijn kinderen: vader, waarom moest dat nu? Die strijd, na alles wat je meegemaakt hebt in je leven, die diepte, die vrees. Kinderen, zei hij, de franje van Franje, die moest er nog af. Het is alleen op kosten van een ander. Alleen op kosten van het bloed. Ziet u, dat is de achtergrond van die vrees. Nog iets. Ze zagen die rivier en ze werden ontzet. En ze vroegen of er geen andere manier was om die rivier over te komen. Wonderlijke vraag. Maar toch, als we ons eigen hart zo wat nagaan en naast dit gedeelte leggen, toch geen vreemde vraag. Of hebben we er nooit over nagedacht? Zou er nou geen andere manier zijn om in de hemel te komen dan door de poort van de dood? Er zijn wel een heleboel denkers geweest in de geschiedenis van de wereld die zich dat hebben afgevraagd. En er zijn wat een pogingen gewaagd om de dood te verdoezelen of om de dood zo voor te stellen dat dat verschrikkelijke karakter van de dood veranderde. Maar u hoort in de prediking van de engel aan het adres van hopenden en christen dat het zo is dat niemand op een andere wijze in de stad komt dan door de poort van de dood. Daar ligt de prediking in dat wij allen moeten sterven. En dat wanneer Henoch en Elia als enige op een andere wijze naar de eeuwigheid gebracht zijn en ten hemel zijn gevaren, dat dat voor niemand anders geldt. Aangrijpende prediking. Het is de mens gezet, ieder mens, u en mij, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Vergeet u dat alstublieft niet. Over 50 jaar, wanneer deze kerk nog bestaat en wanneer deze zaal nog bestaat, zal er misschien niemand van ons meer hier zijn. Niemand zal de slaap des doods kunnen ontgaan. Wij allen zullen moeten sterven door die diepe rivier heen. En dan zal het alleen kunnen wanneer we grond onder de voeten krijgen. En die grond onder de voeten krijgen we alleen, wordt aan christen en hopenden meegedeeld door het geloof. En daarom ligt er aan het einde van het gedeelte wat we vanavond bespraken een heel dringende oproep. Oproep tot bekering. Oproep tot geloof. Een oproep, nee, niet in de eerste plaats om stervensgenade te zoeken. Maar om schuldvergevende genade te zoeken. Niet in de eerste plaats te denken, zal het aan het einde goed zijn, maar zal het nu goed worden? Bekeert u. Gelooft het evangelie, zegt het evangelie. Want alleen zo zullen we getroost kunnen leven en eenmaal zalig kunnen sterven. En dan blijkt het dat de gelovigen niet altijd makkelijk door de rivier gaan. Het is zo dat christen en hopende struikelend en zinkend de rivier oversteken. Ach, er blijft niets van een mens over. Ook niet van een bekeerd mens. Maar ze komen er wel door. Al gaan de golven en de baren over hun hoofd. Al dreigen ze te zinken. De handen van de engelen ondersteunen. En de zorg en de liefde van de eeuwige trekt. En daarom door de dood tot het leven. Ons sterven, mag de kerk met de Heidelberger catechismus zeggen, is geen betaling voor de zonde, maar een doorgang tot in het eeuwige leven. Dat hebben de beide pelgrims ervaren. En daar zingen we ook van, voordat we gaan pauzeren, Psalm 42. En we zingen twee versen, Psalm 42, vers 4 en vers 5. Denk aan u, o God, in het klagen, en maar de Heere zal uitkomst geven. Thank you.
troost geven. Hij is dat zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen.
We zullen nu pauzeren. Ik wilde graag gaan nog wat vragen gaan bespreken. En we zullen onze tijd nuttig besteden, proberen op de afgesproken tijd ook af te ronden. Ik hoef vanavond niet te vragen of er vragen zijn. Dat is altijd soms wat afwachten. Ik heb er al 4 gehad, dus dan is er in elk geval al het een en ander om te bespreken. De vragen hebben wat met elkaar te maken. Ik zal ze maar in volgorde behandelen zoals ik ze in gedachten heb. En misschien is er dan nog tijd om nog een 5e vraag te behandelen. Ik weet het niet. We zullen zien. In elk geval is het zo dat een aantal dingen, ook die gevraagd zijn, toch de volgende keer nog wel wat terug gaan komen. Met name over die doodsrivier. Dat zult u begrijpen, want er is nog veel meer over te zeggen. Nou, de eerste vraag was naar aanleiding van dat gedeelte wat eigenlijk niet direct met het onderwerp te maken had, maar wat ik er wat ingelast heb over die speciale gedachte van de Puritijnen over het verbond. Ik heb er maar heel weinig over gezegd, omdat ik met deze dingen, voor zover ik er tijd voor heb, nog wel eens wat bezig ben. En ik hoop misschien bij een andere gelegenheid er nog wel eens wat meer over te zeggen. Maar vooral omdat hier de bekende gedachte van het vernieuwen van het verbond naar voren komt, dacht ik dat het goed was om in ieder geval die 2 aparte punten te noemen. Nou, dat eerste punt, want daar ging de eerste vraag dan over, is dat aangaan van het verbond en dat doen van geloften, zoals je dat bij de Schotten en bij de Engelsen hebt. Waarom hebben wij dat niet en moesten we dat dan niet wat meer hebben? Nou, dat is een vraag waarover je een heleboel kunt zeggen. Ik zal proberen zo kort mogelijk te doen. Waarom hebben die Schotten dat en moeten wij dat ook niet wat meer hebben? Ik zeg inderdaad, wij hebben dat niet zo sterk in onze eigen geschiedenis. Ook bij onze oude schrijvers komen we het niet zo sterk tegen. En als u het tegenkomt, dan is het meestal onder invloed van de Engelse oude schrijvers. Dit is iets wat typisch bij het Engelse en Schotse Calvinisme behoort. Niet zo sterk bij ons. U vindt het bijvoorbeeld, ik werd daar net nog even aan herinnerd, in het boek van Petrus Immens, de Godvruchtige Avondmaalganger, hebt u ook een hoofdstuk over de vernieuwing van het verbond. En dat is ook onder invloed van deze gedachten die uit Engeland komen geschreven. Laten we duidelijk zijn, het zijn schriftuurlijke gedachten. En in onze Nederlandse nadere reformatie en daarna vind je het op een iets andere manier. Maar niet zo sterk en niet zo duidelijk als bij de Engelsen. Wat vind je bij ons? Wel, je kan het soms nog wel eens in de preek horen of in de preek van vele bekende schrijvers van nu en van vroeger lezen, dat mensen opgeroepen worden om de keuze van Rut of de hartelijke keuze voor de Here te doen. Of iemand heeft de hartelijke keuze gemaakt. Die uitdrukking kom je in preken tegen. Dan denkt men aan Rut. Dan denkt men ook aan het laatste hoofdstuk van het boek Jozua. De bekende tekst. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Nou, dat heeft wat te maken met die gelofte en dat ingaan van het verbond, dat sluiten van het verbond bij de oude Engelse schrijvers. Het ligt heel dicht bij elkaar. Bij de Engelse schrijvers is het echter over het algemeen toch nog wat sterker en wat scherper wordt het benadrukt. Vooral het voorbeeld wat ik u noemde, en ik heb dat niet zonder reden genomen, het is een heel duidelijk voorbeeld van een jonge man als Jonathan Edwards die gelofte deed, en die gelofte, nadat hij tot de Heere gebeden had en gesmeekt had om genade, God hem in staat wilde stellen en hem wilde onderwijs wilde geven om die gelofte te kunnen houden, ook op papier zette. En dan waren deze mensen zich ervan bewust dat wanneer ze dat op papier gezet hadden, Boston deed dat ook en McShane deed dat ook, dat dat dan toch wel hele gewichtige dingen waren. En dan wisten ze ook dat er in de tekst, in de Bijbel stond, Prediker 5 bijvoorbeeld, het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij wel belooft en niet betaalt. Want zulks is de Heere een gruwel. Wanneer iemand gelofte doet onder het oude Israël en hij doet niet wat hij beloofd heeft, dan is hij op een bijzondere wijze het voorwerp van de toorn van God. Nou, dat beseften deze mensen heel nadrukkelijk. Moeten we niet meer daarvan hebben? Ik zeg ja en nee. Nee, later, vooral in de tijd na Boston, is er met die geloften een hele verkeerde kant opgegaan. U voelt dat wel aan. Het kan namelijk zo zijn dat mensen uit zichzelf allerlei voornemens hebben en allerlei dingen gaan beloven en dan menen dat ze door hun gelofte zalig worden. In remonstrantse kringen, in modern evangelische kringen kom je dat tegen. Zo hebben de oude Puritijnen dat nooit bedoeld. Hoe zagen ze het dan? Wel, ze zagen het vanuit deze gedachte dat een mens door God verplicht wordt om hem te zoeken. En dat een mens geroepen wordt om met ingespannen krachten de Here te zoeken. En dat het enkel genade was als God zich liet vinden. Maar God laat zich wel vinden, zo wisten ze, in de weg van de middelen. En dan namen ze zich voor en beloofden plechtig voor het aangezicht van God dat ze de middelen zouden gebruiken. Nou, zolang het vanuit die geest gebeurt, dan zeg ik ja. Dan is het noodzakelijk dat wij onszelf en onze kinderen inderdaad voorhouden. We worden vermaand en verplicht, zegt het oude doopsformulier. En dat heeft hier ook mee te maken, tot de nieuwe gehoorzaamheid. En dan mag het gebed zijn: Heere, het is roeping, het is plicht, het is eis. Maar schenk wat gij eist. En ik zou dus, wanneer het zuiver gezien wordt in de lijn zoals de oude Puritijnen het zagen en zoals de oude Schotten het zagen, daar toch wel heel sterk voor willen pleiten. Dat betekent niet dat dingen opgeschreven behoeven te worden, maar wel de nadruk op die hartelijke keuze en dat eenparig voornemen, zoals we ook in de Bijbel lezen, om de Here te zoeken, is noodzakelijk. We leven in onze tijd, en het komt ook door het materialisme en allerlei andere dingen, leven we vaak met de roeping die er van Gods wegen is. Veel te slordig. Nou, dat was de eerste vraag. Tweede vraag was over de ervaring van die liefde waarin het over het in dit gedeelte toch heel nadrukkelijk gaat. Heeft ieder kind van God dat? Nou, dat is een hele duidelijke vraag. Hele goede vraag die ik ook wel verwacht had. Ik denk dat je moet zeggen dat de Heere, wanneer hij mensen opzoekt en uit de duisternis brengt tot zijn wonderbaar licht, dat is altijd vanuit de liefde van God. Er wordt geen zondaar zalig of God heeft hem lief. Maar een andere zaak is, en dat moet u altijd goed onderscheiden, Als God een zondaar lief heeft en hem uit de duisternis brengt tot zijn wonderbaar licht, hoe wordt die liefde van God ervaren? Kijk, en dan zijn er nogal wat verschillen. Dan zou ik allereerst willen zeggen, niet ieder mens ervaart die bekeerd wordt, ervaart die liefde op die wijze zoals ze hier beschreven wordt aan het slot van de christenreis. In die overstelpende, in die alles overstijgende wijze, zoals Huntington ervan schrijft: Heere, matig het, want anders kan ik het niet dragen. Het is wel zo dat we daarna mogen staan. En als een kind van God, als een zwerver over de aarde gaat en soms zo eenzaam is, dan zoekt hij de gemeenschap met de Heere en de beleving van de liefde van God. En van dominee de Jong hoorde ik laatst tijdens de synode, je hoort tijdens de synode gelukkig ook nog wel eens zulke dingen, hoorde ik nog een verhaal vertellen dat kort voor zijn sterven heeft hij een keer in mijn geboorteplaats gepreekt en toen liep hij samen met een ouderling naar huis en het was nogal gegaan tijdens die dienst. En die ouderling die liep eigenlijk zo in zichzelf te denken, wat is die man toch gelukkig dat je zo over God en over Christus kan spreken en er zoveel van hebt. En dominee de Jong draait zich om en kijkt die ouderling aan en zegt, jij denkt zeker het gaat nogal met die oude baas. Nou zal ik jou eens vertellen hoe ik van de week door drie bergen liep. Ellendig, arm, kan geen vrouw meer, geen gemeente meer en God was ver weg. En ik zei zo in mezelf, lieve God, knijp nog eens in mijn hand. Toon nog eens dat u er bent. Een vraag om de liefde van God te mogen ervaren. Kijk, dat is er toch, als er leven is, geestelijk leven. Maar niet ieder heeft die overstijgende, overstelpende liefde waarin je als het ware bezwijkt. En wie het heeft, heeft dat ook maar bij momenten. Toch naar zoeken, toch naar staan. Waarom? Wanneer je dat ervaren mag, dan zijn dat dingen die voor degene die het ervaren mag zelf buitengewoon veel vertroosting en onderwijs met zich meebrengen. Het is ook zo dat daardoor het verlangen verlevendigd wordt en het geestelijke leven wordt opgewekt. Het is ook zo dat er voor een ander nog wat van uit kan gaan. Een ander geschiedenis kan dat illustreren. Ik zal geen namen noemen, want dan word ik te persoonlijk. Maar het is in de jaren 30 gebeurd dat een gereformeerde jongen, orthodox gereformeerd, ergens in het land, in Sliedrecht, in een kerk kwam. Hij was helemaal niet opgevoed bij de bevindelijke prediking. Maar er werd gesproken over een dominee die daar pas gekomen was, dominee J.A. Riekelonde, de ouderen van ons wel bekend. En dat was toch zo'n vreemde man. Nou, daar zou hij met een aantal vrienden maar eens naar gaan luisteren. Ze kwamen bij die vreemde man in de kerk en het was zo vol dat hij moest achter een schot zitten. Hij heeft die hele dominee de hele avond niet gezien. En de dominee preekte, het was op een avond, nabetrachting voor het heilig avondmaal. Ik ben krank van liefde. En die jonge man van 17 jaar had nog nooit zoiets gehoord. Want wat die dominee zei, daar kon je van voelen, dat beleefde hij op dat moment. En dat heeft hem nooit meer losgelaten. En hij werd er heilig jaloers op. En het is het middel geweest wat de Heere gebruikt heeft om daar ook zelf iets van te leren. Ziet u, dat zijn de dingen die je hier toch bij mag zeggen. Maar tegelijkertijd ligt er in die vraag natuurlijk nog wat anders. En dat is dit. Als je dat nou niet kent, of als dat maar momenten zijn, bijzondere momenten, zoals er ook in de christenreis over gesproken wordt, ook bij christen en hopenden, een bijzonder moment. Dat betekent natuurlijk niet dat iemand die dit niet ervaart, of iemand die dat maar voor een moment ervaart, maar die toch oprecht de Heere mag vrezen en door genade een gekende is, dat de liefde van God ook op andere wijze ervaren wordt. Vroeger werd wel het verschil gemaakt tussen de bijzondere openbaring van Gods liefde en de doorgaande leiding van Gods liefde. Ieder kind van God, zelfs wanneer hij wel in donker dwaalt of misschien zelfs wel afdwaalt, is een voorwerp van Gods liefde. En alles wat de Heere doet om iemand te leiden, om iemand door het donker heen te brengen of naar het licht te brengen, om iemand nadere kennis van de Heere Jezus Christus te schenken, alles wat God doet komt voort uit de liefde van God. Alleen het is een bijzonder bewijs van Gods liefde en een bijzondere ervaring van Gods liefde wanneer je zoiets ervaren mag als hier beschreven wordt. Een ding wat misschien daar ook nog bij gezegd kan worden, dat is een andere vraag eigenlijk die een beetje hiermee te maken heeft. Ja, er zijn toch ook nog verschillende woorden in de Bijbel voor liefde. En hoe is dat dan met iemand die deze liefde niet kent, maar die toch zegt, en dat niet zomaar zegt, maar van harte mag zeggen dat hij de Heere lief heeft. Nou, dat is weer een iets ander accent. Ik zou het zo willen zeggen. Inderdaad kent de Bijbel verschillende woorden voor liefde. En dan zou ik willen wijzen naar het bekende hoofdstuk 21 uit het Johannesevangelie, Jezus en Petrus. U moet het thuis maar eens nalezen. En dan moet u er... Ik geloof dat het ook in de kanttekening staat, en anders moet u de Matthew Henry of zo maar bij opslaan. Maar dan is dat de geschiedenis waarin Petrus hersteld wordt in zijn ambt. En niet alleen in zijn ambt, Petrus wordt ook, in geestelijk wordt het werk van de genade in zijn binnenste vernieuwd. Petrus had de Heere 3 keer verloochend, en nu komt de Heere Jezus aan de zee, aan het meer van Galilea, komt hij bij hem, en dan stelt hij 3 keer de vraag: Simon Barjona, hebt gij mij lief? Simon Barjona, hebt gij mij lief? En dan moet u nooit vergeten dat de Heere Jezus verschillende woorden voor liefde gebruikt. Eerst gebruikt hij het gewone woord voor liefde. Dat kun je gebruiken voor liefde tot God, maar ook voor liefde tot mensen. En aan het eind gebruikt hij het werkwoord wat alleen de liefde, de volle liefde, de liefde van het hele hart. Dat gebruikt de Heere Jezus, ik zeg het verkeerd, dat gebruikt de Heere Jezus in het begin. Laat ik het even heel duidelijk zeggen, want nu wordt het een beetje verwarrend en dat is mijn schuld. Maar laat ik het even heel duidelijk zeggen. De Heere Jezus gebruikt dat hoge woord voor liefde, de eerste vraag. Hij zegt: Petrus, zoon van Jona, hebt ge mij lief met een volmaakte liefde? En dan antwoordt Petrus op een lager niveau. Hij zegt: Heere, ik houd van u. Zo zou je het kunnen omschrijven. Kolbrugge doet dat in een preek. Christus vraagt: hebt ge me lief? Petrus antwoordt: ja, Heere, ik houd van u. Hij durft niet te zeggen dat hij Christus lief heeft, want hij heeft hem immers verloochend. En dan vraagt de Heere Jezus voor de 2e keer. Petrus, hebt ge mij lief? Met die hoge, volle liefde. En dan zegt Petrus: gij weet dat ik van u houd. Met een gebrekkige liefde. Met een liefde waar veel aan mankeert. En dan daalt de Heere Jezus de 3e keer. En dat moet u goed lezen. De 3e keer daalt hij af naar het niveau van Petrus, als ik dat zo zeggen mag. Petrus, hou je van mij? Die hoge liefde, daar vraag ik nu niet meer naar. Maar die lage liefde. Die met zonde bevlekte liefde, maar niettemin liefde. Houd u van mij. En dan staat er: Petrus werd bedroefd, omdat hij ten 3de male, dus bij de 3de vraag, dit woord gebruikte. Houd u van mij. En dan zegt Petrus met tranen in zijn ogen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan valt Petrus voor dat woord. En dan zegt Petrus: Heere, kijk u maar in mijn hart. En zie u maar wat er is. Maar op de bodem van mijn ziel, ondanks alle schuld, is toch die liefde. Kijk, en dat is ook een aspect van het geestelijke leven. Dat wanneer een zondaar eerlijk voor God wordt. En wanneer de Heere als het ware vanuit het woord, net zoals aan Petrus, gaat vragen: hoe is het nu? dan zal hij zijn schuld belijden. Dan zal hij niet hoger durven komen dan de tollenaars beden. Maar als het goed is, als er de ritselingen van het genadewerk in zijn leven liggen, dan zal hij toch ook wel eens met Petrus zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Nou, dat is ook geestelijk leven. Maar sta naar het hogere. Sta naar het meerdere. Ik dacht dat ik de vragen behandeld had, zo ongeveer. Als er nog een is, dan zegt degene die de vragen gesteld heeft het maar. Ik dacht dat ik ongeveer het hele terrein bestreken had. Is er nog één vraag? Kan nog niet. Die gelofte, dat is waar. Goed, neem me niet kwalijk, maar ik... Een gelofte, is dat niet een gevaarlijk iets? Want er zijn toch ook geloften in de Bijbel die verkeerd zijn. Of althans, waarmee het verkeerd ging. Denk aan die gelofte van Jefta. Nou, dat is ook zo. Jefta maakte een gelofte en we kunnen ervan zeggen, hij deed dat oprecht. Maar het was toch een gelofte waardoor hij uiteindelijk de oorzaak werd van grote moeite en diep verdriet voor zijn eigen dochter en voor hemzelf. We kennen de geschiedenis. Daar heb je een van de gevaren van de gelofte die in de Bijbel genoemd worden. De gevaren van de belofte zijn deze. 1. Als je gelofte doet, en dat zie je bij de farizeeërs heel sterk, dan denkt men dat de geloften een grond zijn om behouden te worden. Maar zo is het in de schrift nooit bedoeld. Een gelofte is een vrijwillige zoeken en een vrijwillig verkiezen om de Here te dienen. Er mag in een gelofte nooit een verdienste karakter zitten. Dat wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, heel duidelijk gezegd. Een ander gevaar is dat men dwaze geloften doet. Geloften die je niet kunt vervullen. Geloften die soms helemaal verkeerd kunnen gaan. En nu wil ik niet over Jefta's geval hard oordelen, maar er zit iets dwaas in de gelofte van Jefta. Jefta zegt, het eerste wat uit mijn huis komt, dat zal ik offeren. Nou, dat was iets wat helemaal open lag. En de Heere laat in het woord heel duidelijk zien, bij de profeten zie je dat we geen gelofte mogen doen die we niet kunnen overzien en die we ook niet kunnen houden. En dat is bij Jefta het geval. Er zit iets dwaas in die gelofte. En de Heere bestraft dat. Nou, dat is dus inderdaad het gevaar. Wij mogen geen gelofte doen en daarbij denken dat het dan allemaal wel goed zit. Wij mogen ook geen dwaze gelofte doen. Een gelofte dient te zijn in overeenstemming met het woord. En dient ook omgeven te worden door de gebeden of de Heere de leiding van zijn geest wil schenken. En of hij wil doen wat wij gevraagd hebben. Want ten diepste is een gelofte in de Bijbel ook een gebed. En dan komt het heel dicht bij elkaar, denk ik. Die Hollandse gewoonte om te spreken over de hartelijke keuze en die Engelse gewoonte om te spreken over de gelofte. De making of vows, het maken van belofte of gelofte voor het aangezicht van de Heere. Nou, een belofte, dat moet als het goed is een gebed zijn. Een gebed om zuivere, eenzijdige genade. Dan laat ik het hierbij. Wanneer er nog vragen zijn, dan kunnen ze de volgende keer ook aan de orde komen. Geef niet als het iets is wat nog op het vorige betrekking heeft. Ik zou broeder Kater willen vragen of hij met ons wil eindigen. Psalm 19, vers 4 en 5 zingen we samen. Psalm 19, vers 4... Des Heeren wet nochtans en het vijfde vers des Heeren vrees is rein.
Dank je voor. We gaan in dankgebed. Aan het eind van dit ons te samen zijn, heren, wat past uw grote naam ootmoedig te erkennen voor al het goede dat gij ons nog geschonken hebt. Dat gij ons nog de lust en de genegenheid en de verlegenheid des harten geschonken hebt om nog een ogenblik met elkaar hier te mogen vertoeven. Wat komt u nog onderscheidelijk met ons te handelen, heren? Zijn ook alle verbeurde weldaden en zegeningen die gij ons tezamen hebt willen schenken. We mogen de naam uw goedheid daar nogmaals ootmoedig voor erkennen. U hebt weer gegeven, heren, dat uw woord weer mag geopend worden onder ons. En ik heb u dienaar willen bekwamen, heren, tot dit gewichtvolle werk. Wat bent u goed voor hem geweest, heren, dat u nog een mond hebt willen geven. De zaken in het hart en de woorden in de opening zijn smans. Dat is enkel vrije ontferming, heren, dat u hem dat geschonken hebt. En nu hebben wij vanavond hele bijzondere lessen gehoord, heren. En daarom mogen wij het van u afsmeken. Zou u die lessen die wij gehoord hebben deze avond in ieder persoonlijk leven willen werken en schenken. Zou u uit vrije, soevereine ontferming, heren, nog op ons allen van boven neder willen zien. We zou het groot wezen, heren. En dat mogen wij toch van u vragen, hoewel wij het niet meer verdiend en waardig zijn, dat je nog aan ons zoudt willen gedenken. Maar anderzijds, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Zie dan nog in gunst en in ontferming op ons allen van boven neder, heren. Wil u dan maar zelf plaats maken voor uw eigen werk. Van natuur is het er niet, heren. Wij kunnen, wij willen u niet vrezen. Maar daartoe is zo nodig een almachtige hand. Om een mensenkind te willen leren en willen bekeren uit vrije ontferming. Zoudt ge dan die hand over ons allen tezamen, zoals wij hier zijn, maar ook met hen die met ons meeluisteren, willen uitbreiden over verheerlijkte Christus. O grote koning van de kerk, zie nog in gunst en in ontferming op ons allen van boven neder. Heere, schenk nog eens geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Dat wordt op ons zaken niet meer gevonden, heren. Maar zou je het willen werken voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, wat zou het groot wezen, dat het alles nog zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw nooit naar waarde genoeg volprezen naam, heren. Wil ons dan zo gedenken. Breng nog uw vrije ontferming, uw vleugelen over ons tezamen uit. Want, Heer, onder uw vleugelen is toch alleen maar genezing. Wil u het nog schenken uit vrije, soevereine ontferming? Dat hebben wij niet meer verdiend, Heer, want wij zijn niet meer waardig dat je nog aan ons zoudt willen omzien. Maar anderzijds, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Wil ons dan tezamen nog verblijden door uw grote goddelijke daden, heren. Dit vragen wij ootmoedelijk van u. Wil ons dan zo tezamen gedenken. Breng ons op de plaats onze bestemming. En wil dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.